zondag 6 februari, de Deo voor Lente.
Zondag 6 februari, Deo voor Lente, gaat om 10 uur dominee Liefting voor. En dan is er de bediening van de Heilige Doop. En om half 7 proponent van Kralingen. Er wordt vandaag gecollecteerd voor het onderhoudsfonds en de tweede is voor de evangelisatie. En u kunt uw giften doen in de zakjes bij de uitgang. Laten we met deze dienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen, nooit loslaat. Het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting van God de Vader. Van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen Psalm 143 en we zingen nu het eerste vers en na de geloofsbelijdenis het tweede. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me, oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid, 143, het eerste vers. Wij doen belijdenis van het geloof met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. En daarna zingen we nog een keer uit 143, maar dan het tweede. Wil u beknecht? En dat geldt natuurlijk ook voor de vrouwen. De meisjes, dienstmaagd zou er dan gestaan hebben. Door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar, dat is uw rechtbank, uw gericht dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En vanavond hopen we te horen hoe iemand wel rechtvaardig kan zijn en moet zijn voor Gods aangezicht. Artikel 22. En ieder van u en jullie spreken dan met mij in zijn of haar hart als volgt. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid, en daarmee wordt bedoeld artikel 21, de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof dat de Heere Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk de conclusie zijn, of dat niet al wat tot onze zaligheid nodig is in Jezus Christus zijn zou, of als het alles in hem is wat tot mijn zaligheid nodig is, dat dan degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn of haar hele zaligheid ook heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet voldoende is, maar dat er naast hem nog iets anders nodig is, dat zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Want daaruit zou de conclusie getrokken moeten worden dat Christus maar een halve zaligmaker zijn zou. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, Romeinen 3, vers 28, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Maar wij verstaan niet, wij bedoelen daar niet mee, dat het, om zo te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument, een middel waarmee wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, aan ons toerekenend al zijn verdiensten en zoveel heilige werken, daden, die hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. Jezus Christus dus is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen, dat zijn die verdiensten dus, houdt. Die, namelijk al die weldaden, de onze geworden zijnde, ons meer dan voldoende zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Amen. Wij lezen Jesaja 53. Jesaja 53. En daar spreekt de Heilige Geest tot ons als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood, een takje wat opkomt, als een lood voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante en ook geen heerlijkheid. Toen we hem aanzagen, was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, man van smarten. En verzocht, bekend met ziekte. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden, onze ziekten, eigenlijk is dat een woord voor allerlei ellenden, heeft hij op zich genomen en onze smarten, die heeft hij gedragen. Maar wij dachten, wij meenden dat hij geplaagd, door God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn, naar onze eigen weg. Wij gingen onze eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Toen die, namelijk die ongerechtigheid of de betaling daarvoor, toen die geëist werd van ons, toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En er ook geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Hij, de Heere dus, heeft hem krank, ziek gemaakt, met allerlei ellenden getroffen. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad, nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand, door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En dan komt de tekst voor vanavond. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, zijn leven. En omdat hij met de overtreders geteld is geweest. En hij de zonde van velen gedragen heeft. En hij voor de overtreders gebeden heeft. Laten we de Heere smeken om de werking van zijn Heilige Geest voor mij om dit uit te leggen, toe te passen aan uw hart en voor u om te horen opdat u leeft hier en thuis. Heere, u hebt gezegd dat het geloof is, ontstaat door middel van het horen van uw woord, dat u hebt opgeschreven in wat wij de Bijbel noemen. Heere, door uw kennis zult u er velen rechtvaardigen. Velen van goddelozen maken tot kinderen Gods. Dat getal is nog niet compleet. Anders hield de wereld op te bestaan en zou u op de wolken van de hemel zijn verschenen. Bij uw grondeloze barmhartigheid bidden wij u dat u vanavond betoont te zijn wie u ook werkelijk bent. De rechtvaardiger van goddelozen. De vrijspreker van ter dood veroordeelden. Zou u dat vrijsprekend woord vanavond bij ons willen thuisbrengen? Zou u dat woord willen afdrukken in onze harten? Maak ons dan ook vatbaar voor dat woord. Dat zijn wij niet. Dat hebben we gelezen. Daarom bidden wij u, o Heilige Geest, van wiens werk het ook is, om het woord krachtig te doen zijn. Wij bidden u dat u voor dat woord plaats maakt in de harten van hen die hier zijn in de kerk of die thuis meekijken of meeluisteren. Heere, bekeer ons tot u. Wil ons niet voor uw vierschaar dagen. Zonder dat wij met u verzoend zijn. Door de gerechtigheid van Christus. Toegerekend. Op onze rekening gezet. Heere. Breid zo hier vanavond uw koninkrijk uit. En doe alstublieft afbreuk, breek af hier in Haastrecht en overal waar uw woord vanavond nog wordt gepreekt. Breek het rijk van de duivel af en ruk mannen, vrouwen, jongens, meiden, kinderen, ruk ze uit de macht van de vorst van de duisternis. Vader, uw naam worden vanavond hier geheiligd en uw koninkrijk komen. Heere Jezus Christus, wij bidden u bij uw barmhartigheid dat u uzelf door middel van de preek aan ons bekend maakt in uw onuitsprekelijke pracht. Heerlijkheid noemde Jesaja dat. Geef ons ogen van geloof, geloofsogen, opdat wij vanavond zullen zien dat er niets gaat boven u, Heere Jezus. Dat wat we net beleden door ons levende praktijk zijn mag. Niets anders meer buiten hem zoekt. O Heilige Geest, ontsteek dan in onze harten dat geloof waarvan we net belijdenis deden. Dat tot de Heere Jezus vlucht, hem omhelst, hem eigen maakt en voor tijd en voor eeuwigheid aan hem en aan hem alleen genoeg heeft, zonder ooit genoeg van hem te krijgen. Help mij om dit 11e vers van Jesaja 53 uit te leggen, aan het hart te leggen, en wil u het vruchtbaar maken in ons binnenste. Gedenk deze gemeente, kerkenraad, gedenk die er niet kunnen zijn vanavond. Zegen hier de zondagse preek. Wij bidden u, ontferm u over uw gehele kerk, gemeente, over de hele wereld. En bijzonder smeken wij u om uw bijzonder erbarmen, ontfermen met onze broeders en zusters, die vanwege hun geloof worden gehaat, gediscrimineerd, vervolgd, gemarteld, met de dood bedreigd. in brand worden gestoken. Van hun bezittingen beroofd. In de gevangenissen opgesloten. O Heere Jezus Christus, sta toch op. Wees hun bijzonder nabij. En schenk hun zo'n mate van uw liefde, nabijheid. Dat ze volharden mogen tot het einde. En bereid ons hier, lauwe, flauwe, slappe christenen die we zijn, op dat lijden voor dat komt. Ontfermt u zich over ons land en geef ons nieuwe kabinet wijsheid. De eerste stappen die ze zetten voorspellen weinig goeds. De bedenktermijn die er nog was voor een vrouw die abortus provocatus overweegt, moet zo snel als het kan worden afgeschaft. Weg ermee. Met die laatste kleine drempel die er nog was. En dan zijn de christelijke scholen of de reformatorische scholen aan de beurt. En onze huwelijken aan de beurt. En onze kerken aan de beurt. Bereid er ons op voor. Afbidden kunnen we het niet meer. Ontferm u over uw volk Israël. De haat, het antisemitisme neemt hoe langer hoe meer toe, zeker in West-Europa. O God, erbarm u over uw bijzondere verbondsvolk. Paulus heeft gezegd dat u er nog naar terug zult keren. En dat u Israël nog zalig maken zult. Mogen wij u dat woord voorhouden. En u smeken om het te doen. Zegen het onderwijs. Het christelijk onderwijs. De christelijke scholen. Maar ook het onderwijs in de gezinnen. Ontferm u over de huwelijken. Houd mannen en vrouwen bij elkaar en ouders en kinderen bij elkaar. Breid uw koninkrijk zo nog uit. Zegen het werk van de zending. Evangelisatie in ons land en op andere plaatsen in deze wereld. Wij bidden u, getrouwe Vader, in de naam van uw Zoon, dat u dit gebed verhoort. Daarbij hebben wij niet te pleiten op wat ook van ons. Maar daarom leggen wij ons gebed ook niet neer op onze gerechtigheden. Want die zijn er niet. Maar we leggen het gebed neer. Op de gerechtigheden van de Heer Jezus. Of beter. We leggen het op Hem neer. En we bidden u, Heer Jezus, dat u dit gebed overbidt. Alles wat tekort was eruit wegzuivert. En het in vaders oren aangenaam doet klinken.
op grond van uw gerechtigheid, uw bloed, uw lijden, uw sterven. En dat wij vanavond het antwoord daarvan in onze harten ervaren mogen. Help ons zo. Om zijnentwil. Amen.
We gaan Psalm 51 zingen, het tweede vers. Want, en het gaat over rechtvaardig en rechtvaardigen, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet. Hoe heilig stout versmaat.
En als dat nou waar is onder het zingen, dan weet ik bijna wel zeker dat de preek vanavond kracht zal doen op uw hart. Tweede van 51 gaan we zingen.
Wij lazen in Jesaja 53 vaak over hij en over hem. En Jesaja sprak ook over knecht, mijn knecht. Over wie gaat het hier in dit schriftgedeelte? Wie wordt daarmee bedoeld met die knecht? En Nou is knechten wat ouderwets woord. Wij spreken tegenwoordig over werknemer en werkgever. Maar vroeger sprak men over de baas en over knechten. Ongetwijfeld zullen de ouderen dat nog weten. Die werkten hier in de buurt bij een boer en die waren boerenknecht. Dan had je niet veel geleerd op school vaak. Alleen de groepen 1 tot en met 8, oftewel klas 1 tot en met 6. En daarna moest je gaan werken, hard werken. 'S Morgens vroeg tot 's avonds laat. Mijn vader en mijn grootvader. Maar dat is niet het woord dat Jesaja hier bedoelt. Het woord dat hier in de Bijbelse betekenis staat, in de Hebreeuwse Bijbel. Jongens, een dominee moet altijd kijken wat er in de Hebreeuwse Bijbel staat. Daar staat een woord dat is afgeleid van een werkwoord en dat wil zeggen slavenwerk. Doen, slavenarbeid verrichten. En een slaaf, u hebt ooit misschien het boek wel eens gelezen, De Negerhut van Oom Tom. Ken je het? Nou, dan zie je hoe dat die slaven in Amerika, die werden dan als beesten uit Afrika vervoerd. Nederlanders deden dat vaak, die verdienden daaraan. Nederlanders waren slavenhandelaars in die tijd. En dan werd zo'n slaaf op een slavenmarkt, net als vee op een veemarkt, verhandeld. En een slaaf was helemaal het eigendom van de man die hem kocht. Lijfeigenen. Met zijn lijf het eigendom van zo'n slavenbezitter, plantagebezitter. En totaal niets te zeggen over zichzelf. Mocht niet bepalen wat hij deed, mocht niet bepalen wanneer hij ging eten, drinken, opstond. Alles werd door zijn baas. En als hij het niet deed. Kinderen, jongens. Israël in Egypte. Die verrichten daar slavenwerk. Vanmorgen is het gelezen. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land. Diensthuis staat er dan in de oude belijdenis. Maar wet. Maar er staat eigenlijk het slavenhuis. Het huis van de slavernij. Gehaald heb. Dus een slaaf is iemand die de wil doet en moet doen van zijn eigenaar. Doet hij het niet, dan werd hij met een zweep geslagen op die blote rug. Dat staat hier. En wie is nou die slaaf waarvan Jesaja 53 spreekt? Wie is nou die man? Het gaat over een man. Waar iedereen het hoofd van afwendde. Niemand wou naar hem kijken. Hij was niet om aan te zien. Zijn tijdgenoten, zijn vrienden, zijn familie wilden niet met hem. En dan zeg ik het wat moeilijk geassocieerd worden. Wilden, nee, niks met hem te maken. Met zo iemand wil je niet gezien worden. En wij dachten, zegt Jesaja, wij dachten dat het een door God gestrafte, geslagen, geplaagde was, dat hij iets ergs had gedaan, waardoor God hem zo mishandelde, zo keken wij ernaar. Totdat onze ogen opengingen. Want toen zag ik, zegt de Jesaja, dat hij niet geslagen werd om wat hij verkeerd gedaan had. Maar toen zag ik dat de straf die mij de vrede aanbrengt, dat die het was. En toen zag ik dat die om mijn overtredingen, mijn zonden, mijn ongerechtigheden, door God verbrijzeld werd. Nou, dat kan maar één persoon zijn, de Heer Jezus Christus. En dan moet u weten, Jesaja leefde zo'n 750 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd. En dan zijn er momenteel theologen die zeggen dat kan dus niet. Ja, dat kan dus wel. Dat heeft Jesaja gezien door het geloof. Zo keek Jesaja vooruit. En zo kijken wij door het geloof achteruit en ook vooruit. Wij kijken 2000 jaar terug. Wij weten veel meer dan Jesaja als het erop aankomt. Maar wij hebben datzelfde geloof nodig. Anders ziet u ook niets. En ik zal met mezelf beginnen. Maar dan zie ik niks in de Heer Jezus Christus. Echt niet. Tuurlijk. Bijzondere man en grote wonderen gedaan. En de Zoon van God en geboren uit de maagd. Ja. Maar hebt u hem? Hebt u hem nodig? Is hij in uw leven onmisbaar geworden? Omdat je zag, als hij mijn ongerechtigheden niet gedragen heeft, moet ik ze zelf dragen. En dan word ik verbrijzeld. Verbrijzeld, hè? Het woord dat daar in de grondtekst staat, dat is echt verpulveren. In een mortier, met een stamper. Als je bij de apotheek komt, dan moet je maar eens kijken. Misschien heb je bij zo'n apotheker, heeft hij nog zo'n oude kom staan, met zo'n vijzel, zo'n knobbel, met een handvat. En vroeger maakten de apothekers zelf medicijnen. En dan hadden ze bijvoorbeeld kruiden, iets korrelachtigs. En dat deed die apotheker in die kom. En dan stampen en draaien, stampen. Tot die korrel, tot poeder. Vroeger slikten mensen nog wel eens poeders. Nu zijn het allemaal tabletten. Tabletvorm. Kijk, dat is het. Dat wordt hier bedoeld. Als er staat, het behaagde de Heere, zijn vader, hem te verbrijzelen. Maar terug. Het gaat hier over slaaf en over knecht. Slaaf. De Heere Jezus is dus de slaaf van zijn vader geworden. Hij zegt ergens in het Johannesevangelie, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft, mijn vaders wil. Over een poosje is Pasen. En dan is de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En dan heeft hij het zo bang vanwege dat lijden dat hij voor zich ziet, dat hij bidt. Of dat lijden, die beker, hij vergelijkt het met een beker die vol zit met, ja, de woede, de toorn van God.
Dan bidt hij, Vader, als het kan laat die beker voorbij gaan. En dan zegt hij er meteen achter, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar is hij voor gekomen. En wat was nou die wil van Vader? Dat hij zichzelf tot een schuldoffer zou stellen. En een schuldoffer, dat werd geofferd in het Oude Testament. Als een Israëliet gezondigd had en in de schuld stond bij de Heere, moest dat goed gemaakt worden met het bloed, met de dood van een offerlam. Hij heeft de gestalte, zegt de apostel, aangenomen van een slaaf. Ja. De Heer Jezus heeft zich zo diep moeten vernederen tot een slavengestalte. Om mij, u, jullie, van onze slavernij te bevrijden. Volgt u dat? Herkent u dat? Dat u zegt, ik voel op de bodem van mijn hart, wat verslaafd is, dat weet u wel, hè? Iemand is verslaafd aan gamen, of verslaafd aan roken, of verslaafd aan drank, of drugs, of nog erger. Dan ben je er een slaaf van. Zo iemand die rookt, al 20, 30 jaar, die kan niet meer met roken stoppen. Dan is het roken, kinderen, jongens, dan is het roken zo sterk. Die man, die vrouw, die kan er niet meer breken. En dan zijn de zonden, die zijn zo sterk in mijn leven, zo krachtig, dat ik er niet meer vanaf kan. Ja, u moet echt niet denken dat de zonden een jasje zijn die je even uittrekt. Zo sterk zijn de zonden. Daar ben je aan verslaafd. En omdat ik me nou verslaafd heb aan de zonde, moest de Heer Jezus zich vernederen om slaaf te worden. Dat ben u toch met mij, nou hoeft met mij niet eens te zijn, dat ben ik toch met het woord van God eens. En uit eigen ondervinding. U houdt hier avondmaal. Wat wordt er dan beleden? Ik voor u. Weet u wat het betekent? Ik in jouw plek. Nou, dat is de plek van de slaaf. Van mijn slavernij. Ik wilde Gods wil niet doen. Toch? Dat weet u toch bij ondervinding? U wijst toch niet meer naar het paradijs? U zegt, ja, Adams schuld. En die moest een stom moeten doen. Nee, heel niet. Ik wil niet wat God wil. Daarom moest hij komen. Om de wil van zijn vader te doen. En mij niet willen, door zijn welwillen, te verzoenen. Dus het gaat hier over de Heere Jezus. En dan zegt de tekst, als hij dat gedaan zal hebben, zichzelf geofferd hebben, dan hebben we het over de Goede Vrijdag. Dan zal hij nageslacht zien. Door hem zal God zijn doel bereiken. Het welbehagen zal door de hand van de Heere voorspoedig voortgaan. En dan krijgen we 11. En om de arbeid van zijn ziel. En dat is een woord dat betekent jezelf afbeulen. Zo zwaar was het werk dat de Heere Jezus heeft moeten doen. Daar kom ik straks op terug aan het eind. Van zijn ziel. En ziel dat moet je voor hele mens nemen. Zal hij zien, staat er in het Hebreeuws. Zonder het zal hij zien. Of het zien, dat mag ook. En verzadigd worden. Dus de Heere Jezus zal sterven aan het kruis, wordt begraven, staat op, gaat ten hemel en zal er getuige van zijn dat op de Pinksterdag het evangelie over de hele wereld zal uitgaan en dat door de preek van het evangelie mannen en vrouwen, jongens en meiden, tot op de dag van vandaag, van die zonde slavernij verlost zullen worden. Dat zal hij zien. En dat zal hij zien met een zeker, met een groot vermaak. Laat ik het maar plat zeggen. De Heere Jezus Christus geniet ervan. En dat bedoel ik heel eerbiedig. Die geniet ervan. Dat is zijn grootste genot. Als die ziet dat er hier vanavond een zondaar of een zondares tot bekering komt. Aan zijn voeten terechtkomt. Een man, een vrouw, een jongen, een meisje het niet meer houden kan in de slavernij van de zonde. Ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. En dan, en op de knieën terechtkomt. En niet eerder rust dan dat zijn zonden zijn vergeven. Hij van de straf, zingen we straks, voor eeuwig is ontheven. Vanwege die zware arbeid, het heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft er 33 jaar onder gezucht. Hij is erom gekruisigd. En nu ziet hij de vrucht ervan. En dan kom ik tot de kern, tot de tekst van vanavond. Door zijn kennis zal mijn slaaf, hier is God de Vader aan het woord, door zijn kennis zal mijn slaaf, en ik bedoel dat telkens heel eerbiedig, de Heer Jezus Christus, de rechtvaardige, want dat is hij, hij zal er velen rechtvaardig maken. Wat is dat? Want dat is van het grootste belang, zegt die man, die vrouw, die jongen vanavond. Maar dat is nou net waar ik mee zit. Dat is nou net waar ik mee. Waar zit u dan mee? Hoe word ik ooit rechtvaardig voor God? Want dat moet u zijn, hè? Tussen dat je geboren wordt en je sterven gaat. Hoor je, jongens? Nooit vergeten. Tussen je geboorte en de dag van je dood moet er één ding in uw leven gebeuren. U moet gerechtvaardigd worden. En dat is een moeilijk woord. Dat krijg je elke dag niet op school. Ook al zit je op het VWO. Dat is een heel ongebruikelijk woord. Een ouderwets woord. Maar het is een ouderwets woord. Bijbelvertaling is natuurlijk al wat ouder. Nieuwe vertaling. De NBV vertaalt hier met vrij spreken. Nou, dat is op zich niet verkeerd. Maar daar ontbreekt nog wat aan. Maar rechtvaardigen is, sommigen kennen misschien nog het oude vragenboekje van Hellenbroek. En daar staat een vraag in: wat is rechtvaardigen of rechtvaardig maken? En dan zegt dominee Hellenbroek, die leefde 400, 300 jaar geleden. Dan zegt dominee Hellenbroek, dat is mooi hoor, dat is onvergetelijk. Vrij spreken van schuld en van straf en een recht verlenen tot het eeuwige leven. Wat is vrij spreken? Je bent beschuldigd van een misdaad. En daar staat een levenslange gevangenisstraf op, of in Amerika een doodstraf. En dan kom je in de dodencel.
En je hebt het niet gedaan. Je bent vals beschuldigd. Of de rechter heeft zich vergist. Of hoe dan ook. Wat doe je dan? Maar één ding. Alles op alles zetten om vrijgesproken te worden. En als dat gebeurt, dan kan ik u garanderen, dan is de wereld te klein. Dat denk ik. En nou gaat het niet om een rechter hier in een rechtbank in Gouda of in Rotterdam die dat doet. Maar nou gaat het erom dat de Heere dat in uw leven doet. Vrijspreken. En dat vrijsprekend vonnis, dat moet u horen voordat u voor de rechterstoel van Christus staat. En dat vrijsprekend vonnis, dat wordt u bekendgemaakt uit het woord. Dus dat is rechtvaardigen. Ik hoop er nog iets meer van te zeggen, maar ik doe het maar vast, want ik kom nog wel eens tijd kort. Want dan heb je het belangrijkste gehad. En dat doet mijn slaaf, die rechtvaardigt. De Heere Jezus spreekt dus goddelozen. Ik zal het anders zeggen. De Heere Jezus spreekt dus veroordeelden vrij. Ik word niet beschuldigd van een moord. Ik zit ook niet te wachten op vrijspraak van een rechter of zo. Of een brief die ik hoop in huis te krijgen. Ik weet, ik ben onschuldig. Dan zegt zo'n vrijspraakje niks. Als je geen schuld hebt. Maar u bent allemaal van huis uit een veroordeeld mens. Dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel. Die niet blijft in alles wat in de wet staat. Dat is de wil van God. De 10 geboden. De uitdrukking van Gods wil. Zo moet u zijn. Dan bent u rechtvaardig. Dat zijn wij niet. Dan zijn wij allemaal veroordeelde mensen. Als u bent zoals u geboren bent. Volgende week doopsbediening. Goed luisteren. Als dat formulier gelezen wordt. Want dat begint goud eerlijk. Dat wij kinderen des toorns zijn. Kinderen, in het hertaalde editie staat er. Kinderen op wie de toorn van God rust. Dat is een mens zonder Christus. Dat is een mens, daar rust de toorn van God op. Die is veroordeeld tot de dood. Dat bent u. Of, u moet in uw leven vrijgesproken zijn. Maar dat weet u dan ook. Want dan was u een veroordeelde. Je wordt niet vrijgesproken in Nederland als je geen schuld hebt. En dat gebeurt, dat vrijspreken, dat rechtvaardigen, door het kennen van Jezus. Kent u de Heer Jezus? En u? En jij? En jullie? Ik stel geen rare vragen. Hij zegt in Johannes ergens. Dit is het eeuwige leven. Dit is eeuwig leven. Het staat zonder lidwoord volgens mij. Dit is eeuwig leven. Hoort u het, zegt hij. Tegen al die mensen. Of in het gebed. Dit is eeuwig leven. Dat ze u kennen, Vader. En Jezus Christus. Mij dus, die u gezonden hebt. U moet de Heere Jezus kennen. Wat is dat, de Heere Jezus kennen? Daar wordt niet in de eerste plaats mee bedoeld dat wij weten wat er in de evangelie van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes staat. Want dat weet u. Geboren uit Maria. Nazareth gewoond. Rond zijn 30ste in de Jordaan gedoopt. Een jaar of 3 geprofeteerd, wonderen gedaan. Gekruisigd, gestorven, begraven. Dat weet u wel. Maar dat is niet Jezus kennen, nog. Ik ken koning Willem-Alexander. Net als u hem kent. Toch? Dat kennen jullie ook, hè? Koning Willem-Alexander. Maar daarmee ken ik de koning nog niet. Begrijpt u? Wie kent hem? Zijn vrouw. Zijn dochters. U kent mij, u weet wie ik ben, u weet mijn naam. Ik ken broeder van Haarlem, van naam, een klein beetje. Maar verder ken ik die man niet en hij kent mij niet. Dus kennen is meer dan de naam weten of het werk weten of... Dat is niet genoeg, gemeente. Wat wordt dan bedoeld met door zijn kennis moet ik rechtvaardig, dat is voor onschuldigen verklaard worden, voor God. Wat is dan dat kennen? Nou, het kennen van de Heer Jezus kan 2 dingen betekenen. Het kan eerst betekenen de kennis die de Heer Jezus heeft van iets. Dat is het ook. Wij lazen in vers 3, en dan staat het er wat ouderwets, hij was verzocht in krankheden. Weet je wat er zo eigenlijk staat? Hij kende bij ondervinding ziekten. Maar dan ziekte niet alleen als een ziekte of een kwaal, maar als een uitdrukking van allerlei smart, pijn, ellende, nood en dood. Dat had hij ondervonden. Ik had wel eens gehoord van een depressie. Ik hoorde wel eens, die vrouw, die man is depressief, gebruikt antidepressiva. En dan las je er wat over als predikant, je moest daar toch wat van weten. Totdat ik zelf in een depressie kwam. Toen wist ik het. En dat wordt hier bedoeld. In het 3e vers. Hij heeft, nou weet hij wat dood, lijden, smart, angst, pijn is. Dus dan is de eerste vertaling de kennis, het kennen, het ondervinden, ervaren, het weten van lijden. Zijn kennis die hij heeft. Door ondervinding opgedaan van lijden. Dat is de eerste betekenis. Maar je kunt het ook anders lezen. Dat is ook goed vanuit het Hebreeuws. Dan is het niet zijn kennis die hij heeft gedaan, opgedaan van het lijden 33 jaar lang. Maar dan is het mijn kennis van hem. Zo mag je het ook vertalen. Die 2 dingen zijn nodig. Hij moet het lijden kennen. Anders kan ik nooit verlost worden, nooit van mijn slavernij bevrijd. Maar ik moet daar ook kennis aan krijgen. Calvijn zegt, het geloof is een vast en zeker kennen, weten. En het woord vanuit de grondteksten zegt dat ook nadrukkelijk. En over dat tweede kennen, daar wil ik nog iets meer van zeggen. Dat is niet in de eerste plaats wat ik zei, iemand van naam kennen. Heel Israël wist ten tijde van de Heere Jezus. Nou heel, maar ik denk dat toch de meesten wel wisten van Jezus van Nazareth. Want die wonderen, doden levend maken, zieken beter, kreupelen springen. Zijn optreden in de tempel, dat ging waarschijnlijk als een lopend vuurtje door Israël. Zacchaeus had ervan gehoord, zelfs in Jericho. En toen die er was, de Heer Jezus, toen zei hij, nou die man wil ik ook wel eens zien. Dat wil ik ook wel eens zien. Hij klom in een boom, want dat was een klein manneke. Dus dat wisten de meesten wel. Wie is het? Oh, Jezus, de profeet. En toch, het overgrote deel kende Jezus niet. En nou kom ik bij dat kennen. Want in het Hebreeuws heeft kennen twee kanten, trouwens in het Nederlands ook, denk ik. Het is, nou, kennis die je opdoet, hè, in een boek. Of als op school er een, bij natuurkunde een proef gedaan wordt. Of je ziet een video van een bepaalde procedure. Als je op het MBO zit, dan zie je hoe lassen gebeurt. En door dat zien en door dat doen en de theorie erbij, doe je kennis op van wat metaallassen is, om dan maar een eenvoudig voorbeeld te noemen. En zo iemand die voor arts studeert, doet kennis op. Door studeren, door zien, onderzoeken, in een lichaam kijken. Dat is het eerste. Dus deze kennis wordt verkregen door zien, door horen. En wat je ziet en hoort, je opnemen, overdenken, doorgronden. Het betekent eigenlijk inzicht krijgen in. He, dan zegt iemand, nou weet ik hoe het werkt. Dat hebben we nodig. Dat is het eerste. Want ik weet niet hoe de Heere Jezus werkt. Ik weet het niet hoor. Ik was net als u. Ik wist het de eerste 30 jaar van mijn leven, wist ik het echt niet. Ook al las ik 3 keer op een dag uit de Bijbel. Ik wist het niet. Ik wist niet eens wie de Heer Jezus was. Ik wist echt niet wie die was. Het zou misschien heel raar klinken uit de mond van een predikant. Toen was ik het nog niet. Maar ik heb echt gebeden, jongens. Heere Jezus, wie bent u? En waar bent u? Ik wist het niet. Ik was wel erg dom. Ik hoop niet dat u zo dom bent, geestelijk, als ik was. Zo blind. Dus dat is dat in het verstand, dat wordt verlicht dan. Hè? Verlicht de ogen van het verstand, zegt Paulus. Opdat wij de rechtvaardige kennen. Maar dan komt er nog wat. Want door het kennen van hem, daar draait het vanavond om. Dat is de enige manier om door God vrijgesproken te worden. En dat moeten we, hebben we gehoord. Maar kennen heeft nog een aspect in het Hebreeuws. En dan betekent het heel vertrouwd, innig, intiem met iemand omgaan. We hebben nog niet zo lang geleden kerst gehad. Maria is zwanger. Jozef komt het te weten. En dan zegt hij, wil die weggaan bij haar? En dan zegt de Heilige Geest, nee Jozef. Dit is een zwangerschap van God. En dan staat er, en Jozef bekende Maria niet. Adam bekende Eva. Ouderwets taalgebruik, dat be mag je weglaten. Adam kende Eva. Dat is een Bijbelse uitdrukking voor de seksuele omgang tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk. Kennen.
Zo kent alleen de man zijn vrouw, de vrouw haar man. Dan is het allerinnigst contact hebben met. Dat is de tweede betekenis. De Heere Jezus kennen heeft een verstandelijke component, verlicht geestelijk verstand, maar heeft ook een andere, een tweede component, namelijk omgang met de Heere Jezus hebben, allerinnigst, door het geloof. Van het huwelijk zegt God, die twee man en vrouw zullen tot één vlees worden, geestelijk niet anders. Want het geloof, wat de liefde is tussen een man en een vrouw, is het geloof tussen Christus en een zondaar. Want het geloof, en dan komt het, verenigt, ik leg de nadruk op dat één, verenigt met Christus. Door het geloof word ik met de Heere Jezus één. En het omgekeerde is niet één. U kent ongetwijfeld die geschiedenis uit Lucas 13. Als die gelijkenis van de Heer Jezus. Van een man, een heer van een huis. Die doet de deur dicht. En dan komen er nog een heleboel mensen. En die kloppen op die deur. Net als die dwaze maagden. En die zeggen, doe eens open. Want wij moeten ook naar binnen. Wij hebben met u, zijn met u opgetrokken. U hebt in onze straten gepreekt. We hebben samen met u gegeten. Avondmaal gehouden. Dus doe gauw die deur open. Wij willen naar binnen. Nee, zegt hij. Je komt er niet meer in. Lees maar na. Je komt er niet in. En wat zegt de Heer Jezus dan? Moet je over nadenken. Jongens, meiden, mannen, vrouwen. Een heel eenvoudig zinnetje. Ik ken u niet. Ik ken u niet. Wat betekent dat? Wat betekent als Petrus in de zaal van Caiaphas zegt, ik ken de mens niet. Als de Heer Jezus zegt, als die man in de gelijkenis zegt, ik ken u niet, dan zegt de Heer, daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Daar wordt God mee bedoeld, die dwaze meisjes de toegang verspert, omdat ze het ware geloof misten. Wist hij niet wie daar voor de deur stonden, die meisjes, die onverstandigen, die dommen, die dwazen? Natuurlijk kende hij ze. Hij wist precies wie ze waren. En toch zegt hij, ik ken u niet. Wat betekent dat? Tussen jullie en tussen mij is er niets. Als Petrus zegt, ik ken de mens niet, dan zegt Petrus, tussen die man daarvoor in de zaal en mij, tussen hem en mij, er is helemaal niks. Er is helemaal niks tussen hem en mij. Dat is natuurlijk een leugen. Hij verloochent hem. Maar dat is de keerzijde. Nou, dan weet je wat kennen, wel kennen, wat dat wel is. Dan is er iets, vergeef me de platte uitdrukking, dan is er niet iets tussen de Heer Jezus en mij. Dan is er alles tussen hem en mij. Wat namelijk? Dit kennen. Dan ken ik hem. En dan kom ik weer bij dat boekje van Hellenbroek. Als u als ouders het nog hebt, moet u het nog maar eens nemen. En dan zegt Hellenbroek, hoe moeten wij hem leren kennen? Hoe moeten wij nou de Heer Jezus leren kennen? Kan dat? Hij in de hemel, ik op aarde. Ja, kan. Heb ik je uitgelegd. Dat is door het geloof. En dan zegt Hellenbroek, dan moet je hem leren kennen in zijn namen. Heere, Kyrios. Die mij gekocht en betaald heeft. Mijn Heer en mijn Meester is. Jezus in die naam. De Heere red. Christus in zijn namen. Ik kan het allemaal niet uitbreiden. In zijn naturen. God en mens. Ik moet hem leren kennen. In de staat van zijn vernedering. Van zijn verhoging. Ik moet hem leren kennen in
wat hij verworven heeft voor mij. Dat is een kennis die is mij te wonderbaar. Daar kom ik nooit in uitgekend. Maar het is het eeuwige leven hoor. De Heer Jezus kennen met deze kennis. Verlichte ogen van verstand. En omgang met de Heer Jezus hebben. En daar vragen die ouderlingen naar. Als ze op huisbezoek komen. Dan zeggen ze. Heb je nog omgang met de Heer Jezus gehad sinds vorige bezoek? Nou, als je omgang met iemand hebt. Als je kennis aan iemand krijgt. Hè, ik zie verschillende mannen, vrouwen bij elkaar zitten. Dan is er een moment geweest. Dan krijg je kennis aan elkaar. Dat is een beetje ouderwets. Dan zeiden ze wel eens van iemand die op late leeftijd pas ging trouwen. Dan zeiden ze. Hij heeft nog kennis gekregen aan een vrouw. Hij was de 50 al gepasseerd. Kennis gekregen aan. Dat was die man zijn geluk. Straalde van zijn gezicht af. Ja toch. Als je toch kennis aan de Heer Jezus krijgt. Dan is het aan mijn gezicht te zien. En aan mijn stem te horen. En dat blijkt. En zo. Door dat kennen met hem. Dus weten van hem wie hij is. Dat is me geopenbaard. Door het woord en door de Heilige Geest. En door de omgang met hem. De vereniging met hem. Word ik rechtvaardig in de ogen van God. En rechtvaardig, dat wil zeggen. Dat ik het recht aan mijn kant heb. Dat de wet mij voor onschuldig houdt. Van geen één overtreding kan de wet mij beschuldigen. Hoe kan dat dan? Dat kan toch niet? We zijn toch zondaars? Ja, pas op. Maar als ik met Christus word verenigd, één met hem word, dan ga ik ook deel krijgen, deelnemen in wat hij is. Luther noemde dat ruilen. Ik heb het misschien hier wel eens gezegd, maar ik had een catechisant met syndroom van Down. En zijn moeder vroeg of ik hem uit wilde leggen wat geloven in Jezus was. Nou, dat is niet eenvoudig. Hij kende zelfs het woordje ruilen niet. Die jongen had helemaal geen verstand, hij was al 20. En toen zag ik dat hij een bril had. En ik had er ook een. Toen heb ik hem eerst uitgelegd wat ruilen is. Ik de bril van jou. Jij de bril van de dominee. Nou, dat begreep hij. En toen heb ik gezegd. Dat is nou geloven. Dat is ruilen. Met de Heer Jezus. Hij mijn zonde. Dood, hel, dom, vloek. Oordeel. En ik zijn vrijspraak. Want hij is vrijgesproken, hè? Ja, toch? Dat weet u toch? In de hof van Gethsemane? In de hof van Jozef van Arimathea op de paasmorgen? Vader wekte hem op uit het graf. Dat was vaders vrijspraak. Dat vader tevreden was met zijn kruisoffer. Daarom heeft hij hem opgewekt. In de hemel opgenomen. Rechterhand gezet. Het oordeel gegeven. Dat is de vrijspraak van Vader over Christus die als de grootste misdadiger gestorven is. Heb ik deel aan hem, ben ik ook vrijgesproken. Snap je, jongen? Toen Christus stierf ik. Dat is geloof. En toen Christus opstond, stond ik op. Ruilen, jongens. Vergun me nog een paar minuten voor de jongens. Voor dit jongetje daar. Of die grotere jongens. Jullie hebben allemaal wel eens gehoord van Duitse concentratiekampen. Je hebt het allemaal weer kunnen lezen de laatste dagen. 77 jaar geleden. Dat Auschwitz. Dat de Joden daar bevrijd zijn. Maar in die kampen. Als er iemand vluchtte uit zo'n kamp. Dan werd elke 10e gevangene doodgeschoten. Dus je liet het wel uit je hoofd om te vluchten, want ze schoten je makkers dood. 1 van de 10. En toen was er in zo'n kamp 1 gevlucht. En toen moesten ze allemaal op het appelplein komen. Stonden ze allemaal in het gelid. En er werd elke 10e eruit gepikt. Die werd doodgeschoten door de Duitsers. En daar staat een oudere man naast een kleine jongen. Een jonge man. Een jongen van een jaar of weet ik het. 12, 14, misschien nog jonger. En die man zag in 1 oogopslag. Die jongen is nummer 10. Wat doet die man? En die ruilt met die jongen. Want die man dacht, jij bent nog jong. Mijn leven, ik ben al oud. Die man nam de plek in van die jongen. Dat is nou geloven. Dat is nou geloven. De Heere Jezus toestaan dat hij jouw plek inneemt. En die jongen heeft het overleefd. Dat zegt de Heere Jezus nou vanavond ook. Ja, ik zeg het maar plat misschien. Maar hij zegt, hier in de gemeente van Haastrecht. Zal ik het maar raar zeggen? Zullen we ruilen, man? Zullen we ruilen, jongen? Moeder? Vader? Meisje? Zullen we ruilen? En dan zijn er mensen die het niet willen. Dat is toch wat? Als die jongen nou toch gezegd zou hebben, laat mij hier maar staan. Dan zou ik toch zeggen, jongen, je bent niet goed bij je hoofd. Over 10 minuten ben je dood. Ruilen. Hij zal er velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daar heet je nou dat ruilen. Hij zal hun, zo doet hij het, hun ongerechtigheden dragen. Slaven, wat is dragen? Slaven moesten zware dingen dragen. Nou, dan pak je iets, hier staat het, de doopvond, eerbiedig. Dan pak je de doopvond op en je draagt hem daar naar de hal. Dan pak je iets op en je brengt het weg. Misschien zegt mama het wel eens, wil jij die wasmand even wegbrengen? Maar dragen wat hier bedoeld wordt door de Heer Jezus, dat is niet optillen en een eindje verder neerzetten. Want dan zijn mijn zonden er nog, hè? Maar als hij mijn zonde draagt, op zich neemt, als dat slavenwerk, die ondraaglijke last van de toren van God, zegt het avondmaalformulier, waaronder ik voor eeuwig had moeten bezwijken, want dan bezwijkt u onder. En dan tilt hij die last op zijn schouders, 33 jaar lang, die wordt hoe langer hoe zwaarder. Op weg naar Golgotha bezwijkt hij er bijna onder. De man die van de akker komt, die moet nog een deel van het kruis dragen, anders had hij de top niet gehaald. Zo bezweekt hij eronder. En toen heeft hij mijn ongerechtigheden, die heeft hij weggedragen. Daar staat er, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt. Dan is het weg, jongens. Weg. Als ik zeg, mijn sleutels zijn weg. Ik denk, mevrouw, ik ben altijd alles kwijt. Dus ik denk, mevrouw, mijn sleutels zijn weg. Mijn sleutels zijn natuurlijk niet weg. Ze zijn ergens waar ik ze niet zie. Maar het is niet dat ze verdwenen zijn, in de lucht zijn opgegaan of zo. Maar dat is als hij de zonde van u wegdraagt. Dan bestaan ze niet meer. Zelfs God ziet ze niet. Zelfs God ziet ze niet, broer. De alwetende God, alomtegenwoordige God, ziet die zonde niet meer. Ze zijn er niet. Al zou je 1000 meter diep in de aarde graven, of weet ik het, tot in de hoogte van de atmosfeer. Ze zijn er niet meer. Dat is dat dragen van de Heer Jezus Christus. En zo word ik nu voor God rechtvaardig. Onschuldig. En maakt God mij dat ook bekend. Ik ben het niet alleen. Maar hij zegt het me ook in het woord aan. Mijn zoon, mijn dochter. Die vrouw, hè, die slechte vrouw in dat huis van Simon de Melaatse. Die voeten zalft. Dan zegt hij, Jezus tegen die vrouw. Goed luister, hij zegt, uw zonden worden nu vergeven. Dan was dat gebeurd. Dat bleek wel uit dat zalven van die voeten. Dat waren de blijken van de liefde. Maar dan zegt hij, ga heen, uw zonden. Wat zegt hij dan? Zijn u vergeven. En dat zegt hij telkens weer. Bijzonder bij het avondmaal. Dan zegt hij. Want dat is een ontzaglijk aangevochten zaak in mijn leven. Zijn mijn zonden wel vergeven? Want ik neem er nog zoveel waar van die goddigheid. Hè? Het is geen kanseltaal. Maar zo is het hoor. En dan zeg ik, heb ik wel een vergeving? En daar heeft hij het avondmaal voor ingesteld. En volgende week de doop. Om de belofte van het evangelie te verzegelen. Zo zeker als water wast van de lichamelijke vuiligheid. Was ik u, heb ik u gewassen van uw zonde, van uw ongerechtigheid. Ga heen in vrede, zegt hij tegen die vrouw. Nou, dat is nou rechtvaardig voor God. En dat maakt hij bekend vanavond door de prediking. En dan zegt Calvijn, hij maakt het bekend aan het verstand. En hij drukt het af in uw hart. Zul u met minder niet tevreden zijn. Dan dat vrijsprekend vonnis in uw hart wordt ingedrukt. En dat u het zeggen mag en kan en wil en moet. Met de belijdenis van onze catechismus. Niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid van God geschonken is. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 85. Gij hebt uw land, uw volk. O Heere, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Kijk, dan ben je van die slavernij bevrijd. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap, van uw toren is geblust op Golgotha. O heilrijk God. Weer dan ook verder ons verdriet. Graaf uw wraak. En doe uw toren teniet. Ook als wij opnieuw weer zondigen. 85, eerste vers. We besluiten de dienst met gebed. Lieve Heere, hartelijk dank dat u ons vanavond de weg opnieuw gewezen hebt. Om door u en voor u rechtvaardig te worden en te zijn. Slechts door het kennen van u. Met u verenigen. Heere, geef dat het horen van dit woord geloof verwekt in onze zielen, waarmee wij ons voor tijd en eeuwigheid aan u mogen overgeven. Breken met de slavernij van de zonde en een gewillige slaaf, onderdaan, dienaar van die dienares van u mogen zijn. Zoals Paulus dat vaak zegt, dat hij een slaaf, een doulos van Christus was. Zegen uw woord. Geef dat het die vrucht mag hebben hier in deze gemeente. Dat we met die psalm mogen instemmen. Ook mijn schuld hebt u uit uw boek gedaan. Laat ons geen rust voor onze ziel vinden. Voordat we het zelf uit uw mond gehoord hebben. Door middel van het woord. Ik zie geen zonde meer in mijn Israël. En geen overtreding, geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding meer in mijn Israël. Ik delg, ik heb uitgedelgd. Uw overtredingen, zoals een nevel. Ga met ons van hier, breng ons thuis, wees met ons in de nieuwe week, op werk, studie, gezin, bijzonder als we alleen zijn. Heere, wees ons dan bijzonder genadig. Hoor ons alstublieft. En heb dank voor de bediening van die onuitsprekelijke genade. Amen. Welzalig hij van wie of zij van wie de zonden zijn vergeven. Psalm 32, het eerste vers. ontvang Gods zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en die blijven met u en jullie allen. Amen. Van harte, broeder.